Een hele goede dag en welkom bij Vanuit de Diepte, aflevering 5. Vandaag ga ik in gesprek met vriend en rouwcoach Remco Groenewegen. Remco werd op jonge leeftijd geconfronteerd met het verlies van zijn beide ouders. Na een heftig rouwproces met vele ups en downs, begeleidt Remco nu zelf jongeren die ook te maken hebben gekregen met het verlies van een dierbare. Rouw en de dood zijn vaak onderwerpen die wij liever vermijden. Maar ook deze onderwerpen horen bij het leven en hebben dus aandacht nodig. Het is dus de hoogste tijd om hierover in gesprek te gaan. Welkom Rem bij de vijfde aflevering van Vanuit de Diepte. Goed dat je er bent.
Yes, dankjewel. Dankjewel.
Hoe is het met je?
Ja, het gaat best wel goed eigenlijk, moet ik zeggen. Het is misschien raar om te zeggen in deze tijd, maar met mij gaat het persoonlijk goed.
En dankjewel. Met je praktijk ook, want daar ben je onlangs mee gestart.
Ja, nee, dat gaat eigenlijk best wel goed. Ik heb gewoon nu een aantal cliënten en er komen er steeds meer bij. En ik sluit er uiteraard ook een aantal af. En ik merk dat dat wel in de flow zit, ja.
En wil je misschien uitleggen hoe je bij dit vak bent gekomen? Want het is, je hoort het niet heel veel nog, rouwcoaches. En het is ik vind het een heel belangrijk vak.
Ja, nee, dat wil ik zeker. Ik ben op mijn 19e, toen ik 19 was, is mijn vader plotseling overleden. Nou, dat had best wel, dat is een understatement, dat had een enorme impact op mijn leven. En tegelijkertijd was mijn moeder al best wel ziek. Die heeft kanker gekregen, borstkanker, toen ik 6 was. Nou, dan is het even weggegaan. Relatief rustige periode. Toen ik 16 werd, toen mijn eindexamenjaar had gedaan, toen kwam het weer terug. Mm. En dus eigenlijk is er een overlap geweest met het overlijden van mijn vader toen ik 19 was. En mijn moeder had toen weer een uitgezaaide vorm van borstkanker toen ik 16 was.
Weet je.
En helaas was dat alleen maar levensverlengend wat ze toen voor mijn moeder konden betekenen. En dat betekent dan uiteindelijk ook dat je, hoe naar ik het woord ook vind, de aftakeling begint dan. Ja. Nou, en gelukkig voor ons heeft dat nog best wel lang geduurd. En heeft mijn moeder nog best wel een waardevol en goed leven gehad zonder al te veel pijn. Maar helaas begon dat rond mijn 22e, 23e wat minder te worden. Levenskwaliteit verminderde. En toen ik 25 was, toen is zij ook overleden. Hmm. Dus beide vormen van verlies meegemaakt. Dus het ziekteproces en het mantelzorgen en stap voor stap afscheid nemen en het plotselingen.
En er gaan veel jaren overheen.
Ja, er gaan veel jaren overheen. Eigenlijk is het onstabiel geworden toen ik 6 werd. Want toen was eigenlijk het leven al niet meer zo vanzelfsprekend. Ik kon natuurlijk niet alles begrijpen wat er gebeurde, maar ja, mijn moeder was er niet. Die was er een keer niet op mijn verjaardag. Die kon niet helpen met ontbijt maken. Ik moest vaak bij vriendjes gaan spelen als zij weer chemokuur kregen. Dus eigenlijk vanaf die leeftijd is het al een beetje begonnen dat, ja, volgens mij zijn je ouders wel echt je basispilaren in het leven. Daar kijk je tegenop, daar leer je alles van. Ja, dat is op jonge leeftijd is dat al een klein beetje wankel geworden.
En ga je dat voelen? Ik bedoel, je bent 6 jaar. Dan, de meeste kinderen zijn heel erg gevoelig als ze nog klein zijn. Je voelt er natuurlijk van alles thuis.
Mm. Zeker, ja. Hey, ja, ja, ik vind het moeilijk om echt weer helemaal terug te gaan naar die tijd. Ik ben niet erg goed in herinneringen. En mm-hmm. Zeker niet vanaf 6 jaar. Ik weet nog wel een moment dat ik in het ziekenhuis was en dat zij echt in quarantaine lag. Omdat ze de zwaarste chemokuur kreeg die er op dat moment was. Dus we mochten allemaal niet bij haar. En er was allemaal een soort van doorzichtig folie om haar bed / kamer heen.
Oh ja, ja.
Dat vond ik toen heel heftig. Dat ik niet naar mijn moeder toe kon om haar een knuffel te geven. Dus dat zijn dingen wel die maken zeker impact.
En want je zei van inderdaad, er gaan heel veel jaren overheen. Maar heb jij nog wel een beetje een jeugd kunnen hebben dan? Of?
Ja, zeker. Zeker. Ik heb echt niets gemist. Ik ben in groep 5 blijven zitten. Omdat ik toch wel last had van concentratieproblemen. Nou, ik kan me enigszins inleven waar dat vandaan komt.
Ja, ik ook.
Dus het heeft best wel, tuurlijk heeft het impact. Maar Ja, ik heb gewoon echt een hele zorgeloze, los van dit stuk, wel echt een zorgeloze jeugd gehad. Ik ben in een veilig dorp opgevoed. Heb alles gekregen wat ik nodig had. De liefde in ons gezin was onverminderd aanwezig.
En dan natuurlijk dan op de achtergrond, ja, daar sluiert dan wel die ziekte en toch het overlijden, wat gewoon een moeilijk een plekje te geven is, lijkt mij, helemaal op die leeftijd. Hoe ging je daar toen mee om?
Ja. Kijk, tot mijn 16e heb ik eigenlijk best wel een hele leuke jeugd gehad. En best wel kan ik weghalen. Ik heb gewoon een hele leuke jeugd gehad. Goede vrienden, die heb ik nog steeds. Ik heb gewoon een opleiding kunnen doen. Ik ben naar de hogeschool gegaan. Dus dat ging eigenlijk allemaal goed.
Mm-hmm.
Ja, totdat ik 19 werd. Toen heb ik mijn eerste jaar van mijn HBO afgemaakt. Properduisjaar. En in die zomervakantie toen overleed mijn vader plotseling. Gewoon echt uit het niets. Het was eigenlijk helemaal niets wat daarop had kunnen, waarop we hadden kunnen anticiperen. Of een teken van, oké, misschien gaat het mis. Dat was echt helemaal uit het niets. En dat heeft wel echt veel, dat was echt verschrikkelijk.
En jij was daar ook bij, volgens mij, toch? Toen het gebeurde?
Ja, klopt. Ja, ja, dat maakt het nog even wat pittiger. Terwijl ik daar achteraf, later kan ik daar naar kijken dat ik het fijn vond dat ik erbij was. Want ik was bij mijn vader. En ik weet ook dat heel veel mensen er niet bij zijn. En dat ze daar heel veel last van hebben.
Ja.
Maar voor mij op dat moment, ik heb mijn vader geprobeerd te reanimeren met de huistelefoon op je schouder, tussen je oor. En instructies krijgen van de 112-centrale, de alarmcentrale, hoe je je vader moet reanimeren.
Ja, want dat kon je niet zelf, denk ik, of wel? Dat is niet iets wat
dat is niet iets wat ik dagelijks deed, nee. Dus ik had daar wel instructie bij nodig. Dus ja, rare dingen als je vader moet van het bed af. Want als je reanimeert, dan veert het door als iemand op een matras ligt. Ja, geen idee. Dus dat heb ik zelf moeten doen. En dan het reanimeren zelf. Ja, echt alle lof naar de alarmcentrale. Want hoe die me daar doorheen hebben geloodst, onvoorstelbaar.
Ja, daar krijg ik altijd wel kippenvel bij. Dat je dan toch zo goed geholpen kan worden in zulke moeilijke situaties. Dat is...
Dan zie je wel hoe je reageert in een stresssituatie.
Ja, en jij ook. Want jij ging, je ging er dus wel vol voor nog. En dat is heel mooi om te zien.
Ja, ik ging echt meteen in de actie. En heb eigenlijk gereanimeerd totdat het ambulancepersoneel boven stond om mij over te nemen.
Ja.
Terwijl aan de andere kant, ik woonde toen nog thuis. En mijn moeder die maakte mij wakker om 3:50 s'nachts. Je moet nu naar de slaapkamer. Het gaat niet goed met papa. Mm. En vanaf dat moment liep zij echt als een kip zonder kop door het huis. Is zelfs nog de straat opgerend om te schreeuwen om hulp.
Ja.
En zij wist gewoon echt niet meer wat ze moest doen. En ik kon gelukkig woonde ik dus thuis. Dus vandaar ook, gelukkig was ik erbij.
Ja.
En heeft mijn moeder dit ook niet zelf hoeven doen.
Nee. Nou ja, aan de andere kant, kijk, nu heb jij het moeten doen. En dat geeft ook wel misschien een trauma, of niet?
Oh, zeker. Ja. Ik heb daar wel echt heel veel last van gehad. Dat kwam regelmatig terug op momenten dat ik gewoon in de klas zat, bijvoorbeeld. Of in college zat. Dus daar heb ik ook wel EMDR-therapie voor gehad. En dat heeft wel echt heel erg geholpen.
Wil je dat uitleggen voor de luisteraars, wat EMDR
misschien... Ja, dus dat is echt, dat is eye movement therapy. En EMDR staat voor iets anders, maar ik weet niet precies waar dat voor staat. Maar het is in ieder geval met oogbewegingen in het trauma. Ga maar terug naar het trauma, werd gezegd. Nou, dus ik weer terug naar dat ik mijn vader reanimeerde, dat ik naast hem zat, mijn handen op zijn borst. Heel erg detailgericht. En tegelijkertijd was dus de therapeut met een stokje voor mijn ogen aan het bewegen van links naar rechts. En volg het stokje maar. Terwijl je het vertelt. En we gingen door eigenlijk totdat elke keer nadat ik het hele verhaal had verteld, vroeg zij mij een cijfer van 1 tot 10. En 1 is mild en 10 is heftig. Hoe heftig is dan nu, als je erover nadenkt, het trauma? Hoe is die situatie voor je? Ja, en zo werk je dus helemaal terug. Ik denk dat ik 3 uur erover heb gedaan. En sommige mensen hebben nog veel langer nodig. Meerdere sessies. Dan werk je terug van 10 tot 1. En op een gegeven moment kon ik gewoon het verhaal vertellen. Zonder dat ik helemaal onderuit ging.
Ja.
En vanaf dat moment. Ja, ik weet niet precies hoe het werkt. Maar ik heb nu geen flashbacks meer gehad.
Wat bijzonder.
Plotseling. Kijk, tuurlijk als ik op tv een reanimatie zie of een heftige gebeurtenis. Ja, of ik zie een ambulance, dan denk ik eraan. Maar ik word niet helemaal teruggetrokken en helemaal onderuit gehaald.
Nee, dus het wordt milder in je herinneringen. Is dat het juiste?
Ja, het krijgt een plekje of zo. Zo hebben ze het me uitgelegd. Dus dat het trauma is zo zwaar dat het een soort beweegt in je bewustzijn en dat het geen plek krijgt in de tijd, omdat het te heftig is en het registreert zich niet goed. En door dus constant erover te praten en met je ogen te bewegen, ja, schijnt het een plekje te krijgen.
Mooi dat bestaat. Maar dit was natuurlijk voor de trauma, maar ik kan me voorstellen dat dit niet alles oplost aan verdriet.
Nee, zeker niet. Wat het oploste was echt het plotselinge terugkomen van flashbacks. Maar natuurlijk de pijn en het verdriet van een verlies, dat is niet met EMDR op te lossen. Dat is iets wat je bijdraagt. Dat is iets wat opkomt en weer weggaat. Dat is iets wat op sterfdata, op verjaardagen, op andere moeilijke data, misschien feestdagen, kerst, oud en nieuw, wat gezin gericht is. Ja, dat, op dat soort momenten, dat is rouwen. Dan komt het rouwproces.
En die zijn natuurlijk de eerste maanden na zijn overlijden. Hoe ben je met het verdriet omgegaan? Ik was benieuwd van wat werkt er wel en wat werkt er niet? Want ik kan me voorstellen dat je ook heel veel dingen gaat doen die misschien niet zo goed voor je zijn, maar om maar met dat verdriet om te gaan. Heb je dat ook
zeker
gedaan?
Ja. Na mijn vader ben ik echt. Ging het echt lange tijd echt niet goed met mij.
Mm-hmm.
Ik vond het heel moeilijk dat er überhaupt zoiets kon gebeuren. Dat er zonder aankondiging gewoon iemand uit je leven wordt weggeslagen. Ik had daarvoor nog nooit iemand verloren. Nog nooit met rouw of met verlies te maken gehad. Ja, dat dan zoiets gebeurt. Ja, ik plak er liever geen label op. Maar ik denk dat ik wel tegen het depressieve aan heb gezeten.
Mm-hmm.
En daar heb ik echt wel even over gedaan. Om daar weer uit te krabbelen. Ik heb zelfs antidepressiva geslikt. Omdat het te heftig was. En bij mij uitte dat heel erg in controle. En het schoonmaken van alles. En alles maar buiten mezelf controleren. Om maar niet echt om te gaan met de rouw. Dus het is meer echt in de vermijding en controle stuk. Ja, daar heb ik wel echt een tijd in gezeten. Alcohol, drugs. Dat kwam allemaal langs. Om maar niet te hoeven voelen.
En je was ook altijd een grappige jongen. Vertelde ik me al eerder.
Ja, klopt. Ja. Dat heeft mij. Het is een kwaliteit. Alleen het heeft mij in mijn rouwproces. Ja, niet echt in het stuk rouw. Heeft het me niet heel veel verder gebracht. Omdat ik. En vooral als we het hebben over het verliesgerichte stuk. Ja, is dat ik daar ook mensen op afstand hield.
Ja.
Dus het gaat wel goed met mij. 2 duimen omhoog. Maar eigenlijk zit er gewoon een huilende jongen binnen in je.
Ja.
Maar ik vond het zo pijnlijk om erover te hebben. Zo pijnlijk om er überhaupt bij stil te staan. En ik merkte ook dat mijn omgeving het heel moeilijk vond om erover te praten. En als ik ook dan geen ruimte geef om erover te praten. Geen ingang geef of maar grappig doe. Ja, dan isoleer je jezelf.
Dan gebeurt er niks.
Dan gebeurt er niks en dan ga je isoleren. En dan word je heel eenzaam. Als je niemand je echte ik laat zien hoe je je voelt op dat moment. Je bent niet eerlijk naar jezelf en je bent niet eerlijk naar andere mensen. Dat is een hele moeilijke periode voor mij geweest. Dat was dan van 19 tot 22 dat ik echt... echt heel moeilijk vond. Mm-hmm. En vanaf dat moment begon het aftakelingsproces en vaak naar het ziekenhuis gaan en langzaam aan de mantelzorg werd opgestart. Dus ja, ik kan wel stellen dat het vanaf mijn 19e tot mijn 25e wel echt een moeilijke tijd is geweest, ja.
Ja, want wat gebeurt er dan als inderdaad de mantelzorg het proces ingaat en dat je misschien al een beetje voelt van, hey, dit gaat echt niet de goede kant op. Kan je dat dan nog dragen op zo'n moment? Of?
Ja, dat heb ik vaker gehoord of dat hebben mensen vaker gevraagd. Alleen mensen hebben geen idee wat voor kracht er in zichzelf schuilt.
Mm-hmm.
Kijk, als ik nu als 16-jarige zou weten dat beide ouders zouden overlijden, dan zou ik ook denken, dit kan ik nooit aan. Dit ga ik nooit kunnen dragen.
Nou ja, in alle eerlijkheid, als ik er nu over nadenk, dan zou ik dat ook tegen mezelf alsnog zeggen. En ik ben 22, maar ik moet er niet aan denken.
Ja. Nou, en toch durf ik tegen je te zeggen, dat kan je. Dat kan je best. Omdat het gebeurt op het moment en je handelt ernaar. Dus we kunnen er cognitief en ratio over na gaan denken. En projecteren op de toekomst hoe ik daarmee om zou gaan. Maar je hebt geen idee. Je hebt echt geen idee. En je bent zoveel sterker dan je denkt. En dat hoop ik ook in mijn eigen praktijk ook te kunnen laten zien aan de mensen die tegenover mij zitten.
Ja.
Is dat er zit een ervaringsdeskundige tegenover je die ook echt diepe dalen heeft gekend. En heel goed begrijpt hoe diep je kan gaan en hoe nutteloos het leven soms kan voelen. Maar dat je er ook uit kan klimmen. En dat er ook weer hoop is. En dat er ook verbinding is. En dat er weer liefde komt. En dat je in plaats van alleen de nare herinneringen ook ineens weer de grappige herinneringen naar boven kunt halen. En dus een stukje hoop.
En dat vind ik ook zo mooi aan jou. Is omdat je het zelf... Ja, helaas heb je het moeten doorleven. Maar daardoor weet je wel precies waar de ander zit natuurlijk.
En precies zal ik het nooit weten hoor. Want ieder leven is zo anders en de relatie is weer anders. En de een heeft een goed afscheid gehad en de ander niet. En dingen kunnen zeggen en de ander weer niet. En dus het verlies is vaak anders. Alleen de kern van het verdriet is altijd, ik mis hem of ik mis haar. En ik zou zo graag willen dat hij hier nog zou zijn.
Ja.
En dan hij of zij. Dat is de kern. De kern is, ik mis iemand. En ik wil zo graag nog iets tegen hem zeggen. Of ik zou er alles voor over hebben om hem of haar nog een knuffel te kunnen geven. Hmm. Daar gaat het over. Dat is de pijn en die snap ik. Wat daar verder omstandigheden, dat probeer ik me altijd in te leven. Maar elk verhaal is weer uniek.
Ja, dat klopt. Dat is waar. Maar kan het nou ook zo zijn dat... Als iemand overlijdt of dat je er gewoon... Want ik hoor ook wel vaak dat mensen dissociëren of dat ze het hele verdriet wegstoppen en dat er niks aan de hand lijkt te zijn. En dat ze dat zelf ook voelen van... Het gaat gewoon goed met me, ondanks alles. Heb je daar ook cliënten die daar op die manier mee omgaan? Of want ik bedoel, jij bent het wel gaan voelen gelijk.
Kijk, het mooie is dat je die mensen dus niet ziet in een rouwpraktijk of in verliesbegeleiding. Want die mensen die hebben blijkbaar de psychologische flexibiliteit om met zulke situaties om te gaan. Ik denk dat een goed voorbeeld is dat een jongen die ik ken, waarvan zijn broertje is overleden, plotseling in een natuurramp. Maar thuis werd er zo goed over gesproken. En het broertje was er constant nog bij. En werd aangehaald. En vrienden erbij. En iedereen werd betrokken in het verlies. En het werd met elkaar gedragen. En als er eentje niet lekker ging, dan droeg de rest droeg hem weer. Totdat hij weer stond. Weet je, dus het ligt zo erg aan je omgeving. En het is niet dat mensen die hier komen, dat die geen stabiele omgeving hebben. Maar ja, de tools die je meekrijgt om met zulk verlies of met zulke stukken om te gaan, ja, dat verschilt gewoon heel erg per persoon.
Ja, hoe was dat dan bij jou in je omgeving? Met bijvoorbeeld, je hebt een zus?
Klopt, ja.
Hoe gingen jullie daarmee om? Met elkaar?
Allemaal anders. En vonden het alle drie heel moeilijk. Mijn moeder die praatte er bijna niet met ons over. Want die vond het al zwaar genoeg voor ons.
Ja, ja.
Ik praatte er ook niet over, zoals ik net vertelde. Dus ik lag op de bank echt down te zijn over het leven. En ik zag nergens meer het nut van in. En mijn zus die ging juist naar buiten en die ging juist feesten. En oh, ja. Ging de kroeg weer in. Ik kon me dat echt niet voorstellen om dan onder mensen te zijn.
Ja.
Maar zij deed dat juist. Dus we deden het alle drie weer anders. En in mijn optiek ook moeilijk om met elkaar die verbinding te vinden op het verdrietstuk.
Ja, zeker als je zo verschilt in je aanpak, denk ik, of niet?
Ja, maar dat is het mooie aan, of het mooie, dat is het vervelende aan het rouwproces, is dat het laat zich niet sturen. En het komt voor iedereen weer op een ander moment. En er zijn allemaal andere triggers. Dus voor de een is het de geur van lavendel. En voor de ander is het een vlinder die voorbij vliegt. Of het is een nummer op de radio. Of de sterfdatum komt eraan. En de een wordt heel erg geraakt en de ander gaat eigenlijk wel. Dus ja. je merkt gewoon dat elkaar ruimte leren geven in het proces waarin de ander zit. Ja, nou echt, dat zou een vak op school moeten zijn.
Ja,
ik had geen idee. Geen idee.
Wat is dat ook zo, omdat mensen je gewoon willen helpen ook? Terwijl het soms misschien helemaal niet gepast is of dat ze het ook niet kunnen?
En hoe bedoel je dat? De mensen buiten de familie?
Wat ik herken in mijn eigen leven is als iemand aan het rouwen is, dan wil je heel graag iets betekenen om die pijn te verlichten. Maar eigenlijk, wat je zegt is van wees liefdevol aanwezig, geef de ruimte en die pijn verlichten kan je eigenlijk niet. Dus als ik dat...
Nee, want als omstander wil je het zo graag fixen. Weet je wel? Ja. We willen niet dat de ander verdrietig is of kom op, schouders eronder of het komt wel goed. Ik heb vaak een knuffel gehad met een afkloppend tikje op mijn schouder van... komt wel goed, hè? En dan dacht ik, nee, maar het komt dus niet goed, want mijn vader is er niet meer.
Ja.
En daarna, mijn ouders zijn er niet meer. Dus dan, je kan het stuk waar het verdriet op zit, kun je niet wegnemen bij degene die in rouw is. Maar je kunt het wel draaglijker maken door erover te praten, door het nog aan te halen, door... bijvoorbeeld in het boek van Amelien Anzou, Je bent jong en je rouwt wat, vind ik zo mooi dat zij zegt, nou, als omstander, weet je, je staat met je vrienden te koken, je staat even met diegene apart, vraag dan eens van, hey, wat was het lievelingsgerecht van je vader? Of wat was het lievelingsgerecht van je moeder, van je broertje of van je moeder? Of van je zusje, degene die is overleden. Dus luchtig, weet je wel, het hoeft niet constant, jezus, hoe voel je je en... hoe is het voor je? Die kleine stukjes.
Want hoe is dat dan voor jou als iemand daarnaar vraagt? Dat lijkt me heel mooi als iemand daar even aan denkt. Als iemand daar even de tijd voor neemt. Want zij gaan door met hun leven. Jij hebt dat rouwproces. Ja, dat gaat ook door. Alleen het lijkt me soms een splitsing te komen.
Ja, nou het is fijn om af en toe de erkenning te krijgen. Dat iemand doorheeft dat je daar elke dag mee bezig bent.
Ja.
Dat is gewoon heel fijn. Ik kan nog goed een moment herinneren. Dan stond ik in een club. Het was na het overlijden van beide ouders. En ik kon weer een beetje uitgaan. En in diezelfde periode heeft een vriend van mij ook een auto-ongeluk gehad. En die, waarbij zijn vriendin deels verlamd is geraakt. En hij ging constant naar het revalidatiecentrum toe. Was er elke dag mee bezig. En wij ontmoeten elkaar weer in die club. En toen zei hij met tranen in zijn ogen van, ik kan me nu pas enigszins voorstellen hoe het voor jou moet zijn geweest en hoe het voor jou moet zijn om elke dag geconfronteerd te worden met dit verlies, met hetgene wat is gebeurd. Dus het is super fijn als iemand er naar vraagt, en ik probeer dat ook vanuit hoe ik er nu in sta, ook heel erg te eren. Van wat fantastisch dat je er naar vraagt. En wat het mooie is, dat probeer ik mensen ook te leren in mijn praktijk, is... Je kan daarin ook regie nemen, dus je kan er zelf ook over beginnen. Want op een gegeven moment, wat jij zegt, de omgeving gaat door. Het is een stukje zelfregie en het is een stukje hoop dat de omgeving er af en toe naar vraagt.
Want het is natuurlijk ook niet verkeerd dat mensen niet naar vragen, want ze kunnen ook niet constant ermee bezig zijn. Alleen als het gebeurt, is het super fijn, lijkt mij. En Is dat die kleine herinnering van wat was het lievelingsgerecht van je vader of moeder? Is dat ook een stukje in leven houden van iemand die overleden is?
Ja, nou zeker. Zeker weten. Kijk, ik denk dat de meeste pijn doet dat iemand nooit meer terugkomt.
Ja.
Alleen wat ik heel erg heb geleerd is dat Het is uiteindelijk, een rouwproces gaat er uiteindelijk over dat iemand is dood en komt nooit meer terug naar, ik heb een andere vorm relatie gekregen met de overledene. En wat ik mooi vind is dat op de grafsteen van mijn moeder staat, het is de liefde die blijft en die ons altijd zal verbinden.
Mm.
Ja, en dat is voor mij het uiteindelijke doel van een rouwproces. Is verder leven met de ander in je hart. En ja, het klinkt misschien raar voor de luisteraar, maar ik praat ook soms met ze. Ja. En ik hoor dan niks terug. Of heel soms voel ik van, oké, dit zouden ze gezegd hebben. Mm. Maar als ik voor moeilijke beslissingen sta of moeilijke situaties, ja, dan vraag ik wel eens aan mijn vader van pap, help even.
Ja.
Wat zou jij doen? Of goed inleven van, wow, ik kom er echt niet uit. Wat zouden jullie als ouderlijk advies geven? En diep in je hart weet je dat.
Wauw, mooi. Ja.
Dat probeer ik zelf te doen. En dat gaat me goed af op het moment. Dat kan je ook doen in de vorm van schrijven. Schrijf naar ze. Dus niet over hem schrijven of haar schrijven, maar aan hem schrijven. Dat is ook, vind ik, een ontzettend mooie oefening om weer verbinding te krijgen met degene die is overleden. Dus er zijn verschillende tactieken en misschien niet echt het gepast wordt, maar methodieken voor om weer die verbinding aan te halen in plaats van dat iemand er echt niet meer is.
Ja, maar dat is ook volgens mij, dat is waar jij ook zegt, het pijnpunt ligt erin aan de gedachte van diegene is er niet meer. Alleen, is dat zo? Weet je, dat is ook de vraag, is dat zo? Natuurlijk niet, want jij zegt dat die liefde is er, die liefde blijft. En je daarmee mee verbinden, dat lijkt mij verzachtend.
Ja, nou, eens.
Maar
dat is zeker verzachtend, ja.
Is het zo dat, en dat vroeg ik me af, want jij bent nu echt veel, veel jaren verder. Je hebt eigenlijk van deze wond, vind ik, een wonder gemaakt. Omdat ja, je helpt nu anderen vanuit jouw eigen ervaring. Maar kun je zeggen dat een rouwwond 100% herstelt?
Er gaat een dun stukje huid overheen.
Hmm.
Wat ook makkelijk open te halen is. En mijn moeder was laatst 6 jaar geleden overleden. En ik had het er aan het eind van de dag. Ik merkte, overdag ging het eigenlijk best wel goed. Nou, lekker bezig, lekker aan het werk. Gaat goed. En aan het eind van de dag merkte ik van, poeh, ik merkte onrust in mijn hoofd. Ik wilde naar de begraafplaats toe, maar dat kon niet. Want ik woon in Amsterdam en ze liggen in dat dorp begraven. Niet de tijd ervoor nemen. En dan zie ik dus, heel mooi, waar ik dus uiteindelijk echt mezelf heb geleerd om mijn eigen patronen te zien en te herkennen. Ik ging schoonmaken. Dus het huis was een rommel. Nou, dan staat Remco in de keuken. Die staat pannen te boenen. En dan niet liefdevol of in vrede, hoor, kan ik je vertellen. Dat is dan echt boenen. De drillsergeant, het heeft iets moois, weet je wel, want het huis is schoon. Maar ik weet wat er aan de hand is. En wat ik dan doe daarna is, dan merk ik het op. En denk ik, ja, zie je, daar gaan we weer. En dat is oké, weet je wel. Dat is blijkbaar mijn manier om ermee om te gaan. Maar ik weet dat iets anders nodig is. Dus ja, dan pak ik mijn laptop en dan kijk ik foto's. En ik zet mijn koptelefoon op en ik luister de muziek van de uitvaart. En ga echt even weer in dat gemis. Ja, en dan komen er tranen, weet je wel. En dan, dat is verdriet. Maar als dat weg is, als dat weer, nou, weg is niet goed, als het eruit is, het heeft de aandacht gekregen die het verdient, want dit is nou eenmaal de pijn die er is, dan wordt het weer milder, weet je. En dan kan je weer, dan kan je weer verder. En het is zo mooi, het is een soort golfbeweging, weet je. En in het begin van een rouwproces, ja, dan zijn het pieken en dalen. En soms hele diepe dalen en hele hoge pieken. En het wordt steeds milder. En van mijn vader is nu 11 jaar geleden en van mijn moeder 6 jaar. En ja, het komt soms terug. En dan is het de kunst om het op dat moment aandacht te geven.
Ja.
Dus dat heb ik dus nu ook gedaan op de dag van het overlijden van mijn moeder.
En jij hebt nu ook een partner al een aantal jaren. Hoe is dat voor de... Ja, dat weet jij misschien niet helemaal, maar ja, je hebt er wel gesprekken over. Hoe is dat voor de partner om allemaal mee te maken en om mee om te gaan?
Nou, ik denk en ik weet dat voor Fleur heel moeilijk is geweest. Vooral in het ziekteproces. Zij heeft mij leren kennen na het overlijden van mijn vader. Toen het net weer beter ging. Dus ik kwam weer wat meer in mijn kracht en ik werd weer wat vrolijker. Toen heb ik haar leren kennen en toen gingen we in het hele mantelzorgstuk. En dat is echt moeilijk voor haar geweest. Dat weet ik zeker. En dat hebben we ook wel zeker over gehad. Want ja, hoe ga je om met iemand die soms onhandelbaar... Die soms ontroostbaar is, onhandelbaar is, niet met zijn verdriet kan omgaan, boos wordt om de kleinste dingen, niet te peilen is. Ja, ja, het is voor haar super lastig geweest. Daarom, ja, het is toch echt een fantastische vrouw dat zij daar doorheen heeft kunnen kijken en mij heeft kunnen troosten. Want wat zij heeft gedaan, ja, dat doet niet iedereen. Ik stond bij wijze van spreken de prullenbak tegen de muur aan te trappen.
Ja.
En met tranen in mijn ogen dat het niet eerlijk was en dat ze weg moest gaan. En laat me maar alleen, want ik eindig toch alleen. Weet je, zo'n gedachte had ik.
Oh, ja, ja.
Ga maar bij me weg voordat ik haar wegduwen. Zodat het voor mij minder pijnlijk is als ik haar ook verlies. Een beetje op die manier.
Ja.
En in plaats van dat zij wegging, liep ze naar mij toe en gaf ze me een knuffel. Ja. Zonder in te gaan op de pijnkreten die ik naar haar uitte. En de angst en het verdriet. Zei ze niks en gaf ze me een knuffel. Nou, ik kan je vertellen, dan sta je echt op je benen te trillen van het huilen.
Ja,
want dat is wat je nodig hebt. Er zijn geen woorden te geven. Er is geen woord te geven aan het verdriet wat iemand voelt. Maar wat iemand nodig heeft is aandacht, erkenning en het mag er zijn.
Ja,
en daar kan ik haar alleen maar in eren als mijn vriendin en inmiddels verloofde. En als fantastische vrouw die ze is, dat zij dat heeft kunnen doen. Want ja, ik kan me voorstellen dat ze ook momenten heeft gedacht, nou, fuck deze shit. Dit is mij iets te heftig.
Ja, en blijkbaar toch blijven staan en die schouder zijn.
Ja, dus als partner, om terug te komen op je vraag, is heftig. Is moeilijk. Ja. Communicatie is daarin de sleutel. Maar dat is lastig als iemand niet goed kan communiceren over zijn verdriet of over zijn gevoelens. Dus ja.
Heb je nog tips voor partners van iemand die nu aan het rouwen is, wat wel en niet werkt? Misschien is dat wel goed om nog even te delen. Want ja, soms weet je het ook niet. Je moet soms ook maar aftasten. En inderdaad, als iemand niet goed kan communiceren.
Nou, dus wat jij zegt, het is aftasten. Dus durf ook af te tasten. Durf ook fouten te maken. Durf ook een vergissing te maken. Durf ook een keer het onderwerp aan te snijden. Terwijl het lijkt alsof het net goed gaat. En je denkt, nou, laat ik het maar niet aansnijden. Want hij of zij ziet er nu eindelijk gelukkig uit. En is eigenlijk niet bezig met het verdriet, doe maar wel. En ik vind ook dat er een hele grote rol ligt bij de rouwende zelf om aan te geven. Ik vind het super, super fijn dat je erover begint, maar zou je het op een ander tijdstip nog een keer willen vragen?
Ja, ja.
Weet je, dat is de regie die ik leer aan mensen om zelf te pakken. En het stuk bij de partner is, durf het aan te snijden. Durf het aandacht te geven. En durf ook te benoemen wat het met jou doet, want ja, het draait niet alleen om het verdriet van de ander. Jij hebt ook verdriet.
Ja, tuurlijk. Dat zie je vaak. Verdriet triggert ook weer verdriet in iemand anders natuurlijk.
Ja, ja.
Ja,
ja, en wat niet werkt, ja, ik, dat durf ik niet te zeggen. Want het is voor iedereen anders. Wat de een fijn vindt, vindt de ander niet fijn. Ik denk dat wat ik al zei, het gaat over erkenning, aandacht en er durven zijn en troosten.
Ja. En wat je zelf ook wel eens hebt gezegd van de grootste taak die je zelf hebt, is je eigen beste vriend worden.
Ja,
wil je dat nog wat meer toelichten?
Ja, 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 zeker. Kijk, ik denk dat iedereen die luistert wel kan beamen dat er een kritisch stemmetje in ons hoofd zit. Mm-hmm. Bij de een is het wat erger dan bij de ander. Maar om dit kritische stemmetje met iets meer mildheid te zien, van het is maar een kritisch stemmetje. En je eigen beste vriend leren zijn. Dus door ook in de vorm, dus op dit moment te kijken, wat heb ik nodig?
Ja.
En daar ook aandacht aan durven geven. En ik heb daar onlangs een mooie training over gekregen. Dat was over acceptance en commitment therapy. En wat ik daar heel erg heb geleerd, dat sluit heel erg hier mooi bij aan, is dat het stemmetje, het kritische stemmetje in je hoofd, die mij dus ook constant naar beneden praat, die doet niet goed genoeg, ik ben niet goed genoeg, zie je wel, laat je weer dat bord uit je handen vallen, je kan ook niets. Dat stemmetje, dat je die een naam geeft. En dat je die dus leert zien voor wat het is, en dat zijn dus gedachten, en gedachten zijn geen feiten.
Ja.
Dus ik heb het een naam leren geven, en bij mij heet hij Harry. Ja. Dus op het moment dat Harry weer ontzettend loopt te tetteren, van gast, dit is niet goed, dit. Dus je eigen beste vriend erna zetten van, nou, ik hoor wat je zegt, maar dat heb ik al zo vaak gehoord, dus ik blijf maar lekker tetteren. Ik doe toch het andere. Ik ga toch goed voor mezelf zorgen.
Ja, als je het Harry noemt, dan denk ik dat je, excuus, moet je spontaan al lachen, van, dan heb je Harry weer. En dat humor helpt natuurlijk ook.
Nou, want je neemt afstand van wat je denkt.
Ja.
En het denken en het brein is natuurlijk super waardevol. Want het brengt ons waar we tot nu toe in de mensheid zijn gekomen. En het is super slim. En we kunnen anticiperen, oplossen, analytisch denken. Dus het brengt je veel. Maar er is ook een stukje in ons wat blijkbaar is geconditioneerd om ons constant naar beneden te trekken.
Ja,
Nou
ja, nee, wat ik wil nog zeggen, je zou verwachten dat als je in een rouwproces zit, dat stemmetje een beetje liefdevol voor jezelf is. Maar hoeft helemaal niet, hè?
Nee, dat is zeker niet. En wat de mooiste oefening zou zijn, denk ik, wat ik aan mensen zou willen aanraden, is hoe zou jij nu op dit moment tegen je allerbeste vriend, hoe zou jij hem behandelen? Of hoe zou jij haar behandelen? Als zij precies dezelfde gedachten, de emoties, de sensaties in haar of zijn lichaam had, wat zou je dan tegen hem of haar zeggen? En zo moet je ook met jezelf omgaan. Als je daar iets meer naartoe kan gaan, dat is je eigen beste vriend worden. Nou, en dat is een proces, kan ik je vertellen. Dat is oefenen. En soms lijkt het niet haalbaar en dan is het weer te erg aanwezig. En dan zit je er weer lange tijd in en dan zit je weer in die negatieve patronen en gedachtes. En om dat stemmetje dan weer te zien voor wat het is en daar afstand van te nemen. En dan weer te handelen naar wat je waardevol vindt en je aandacht geven aan het rouwproces en aan je verdriet. Maar ook de kracht vinden om weer door te gaan. Dus meer naar het herstel toe.
Ja.
Afleiding van het verlies of weer nieuwe relaties aangaan. Het vergt veel moed en veel kracht allemaal, moet ik eerlijk toegeven.
Dat kan ik me helemaal voorstellen. Dat is niet, dit is niet niks. Dit is niet even een basisschool trucje wat je kan doen. Het is echt universiteit.
Dit is, en dan nog hoger. Dit is het leven. Want tegenslag en verlies, dat hoort bij het leven. Dus jij gaat er ook mee te maken krijgen.
Helaas wel, ja.
Wij gaan ook dood.
Ja.
Dus
ja,
het is ook het stukje eigen sterfelijkheid en de sterfelijkheid van anderen. Dat is een feit, weet je wel. Het lichaam sterft. Het lichaam takelt af. Mm-hmm. Om daarmee geconfronteerd te worden, dat is best wel heftig. Vooral omdat op jonge leeftijd ben je daar helemaal niet mee bezig.
Nee, ja, tenminste, ik ben er wel mee bezig, maar je wil er niet mee bezig zijn.
Ja. Ja, je bent ook wel een uniek geval, hè?
Ja, misschien wel, maar ik bedoel, ik merk wel dat ik als ik over de dood ga denken of over de dood van de anderen, dan denk ik, daar gaan we even niet naartoe. Dat is helemaal niet aan de orde, daar wil ik helemaal niet over nadenken nu. Alleen, misschien als je ook een soort van, want hoe kijk jij nu tegen de dood aan?
Ja, kijk, voor mij is dat, ik heb dat anders leren zien, want ik heb het idee dat ik naar mijn ouders toe ga.
Ja.
Dus het is niet dat ik er naar verlang, maar het is meer dat het voor mij veilig voelt om te gaan.
Ja.
Ga maar eens echt in dat gevoel zitten van dat je dood kan gaan.
Ja.
Dat zijn geen thema's waar we dagelijks mee bezig zijn. Gelukkig niet. Maar ik denk dat het goed is om dat wel af en toe aan te snijden. Ik heb ook soms mensen in mijn praktijk die daar tegenaan lopen. Dus dat ze zelf ziek worden en dat ze worden geconfronteerd met de dood. Ga daar maar eens mee aan de slag. In plaats van het vermijden of wederom het controleren van ik mag er niet mee bezig zijn, ik wil er niet mee bezig zijn. Ja, probeer eens te blijven zitten en praat er eens over. Denk er eens over na, schrijf er eens over. En om dat toe te laten en dat er het mag er zijn, net als het rouwproces, het mag er zijn wanneer het opkomt. Ja, ik denk dat dat veel leed bespaart op lange termijn.
En wat voor dingen komen er dan op als mensen aan de slag gaan ja, met de dood. Heb je daar voorbeelden van? Want het is, het heeft soms niet eens te maken met de dood, maar meer misschien ook gewoon oordelen op jezelf of niet genoeg uit het leven gehaald. Of.
Ja, ik denk ook wat ik vaak hoor is het alleen zijn, mm-hmm. eenzaamheid, het alleen eindigen.
Ja.
Wat ik ook wel eens lees is herinneringen.
Mm-hmm.
Gaan ook verloren als ik overlijd.
Oh ja.
Dus stel, die mensen zie ik niet hoor, maar daar lees ik dan over. Irving Yalom is een psychotherapeut die veel met existentiële therapie bezig is. En dan lees ik wel eens een boek van hem. Ja, en hij zegt dan dat mensen die wat ouder zijn of de dood in de ogen aankijken, dat kunnen ook jonge mensen zijn uiteraard.
Mm-hmm.
Maar dat die dan ja, echt bezig zijn met thema's van ik ben de enige die de herinneringen die ik heb, die ga ik achterlaten. En niemand weet het.
Oh,
dus
ja.
de kennisoverdracht en het kunnen delen en in het niets verdwijnen. Ja, dat is natuurlijk, dat zijn thema's, daar ben je niet dagelijks mee bezig.
Nee.
En daar word je mee geconfronteerd wederom op het moment dat het komt. En,
ja.
Je hebt daar ook dus weer een keuze in hoe je daarmee omgaat, hè? Want daar zat dan iemand bij mij in mijn praktijk die daar heel erg mee werd geconfronteerd. Maar als ik naar mijn eigen moeder kijk, en met alle respect, hè, die kon daar niet aan. Die kon niet, niet met dit thema omgaan. En ik deed liefdevol met haar mee, hoor. Want ik wilde het ook niet weten.
Nee.
Dus we waren twee struisvogels met ons hoofd in het zand.
Ja, wat volkomen logisch en daar is niks mis mee natuurlijk.
Maar. Ja, alleen wat dat dan wel... wat ik jammer vind, wat ik liever had gehad, is dat de gesprekken er wel waren geweest. Want dan kun je ook met elkaar praten over thema's als de dood. Of ik ga je zo missen als je er niet meer bent.
Ja.
Dus,
Oh, die gesprekken waren er eigenlijk ook niet?
Bijna niet, nee.
Nee, nee.
Nee. Nee, want dat was gewoon te moeilijk. Dus mijn moeder zei altijd, kom op, ik sta weer in de vechtstand, weet je wel. En die was echt aan het vechten, die was aan het knokken.
Ja.
Haar weer netjes, make-up weer op en hoppa, daar gaan we weer. Dus dat was haar manier, dat was haar coping om met de situatie om te gaan dat de dood voor de deur stond.
Ja, ja, ja. En iedereen doet dat op zijn eigen unieke manier natuurlijk.
Iedereen doet dat echt op zijn eigen unieke manier, eens.
En ben jij nog bezig gegaan met de bijna doodervaring? Heb je daar wel eens in verdiept op dat moment?
Ja, zeker. Kijk, Pim van Lommel is iemand die daar boeken over schrijft. Eindeloos bewustzijn. Heeft net ook weer een boek daarover geschreven. Dan heb je natuurlijk ook de tegenhanger van Dick Swaap. Wij zijn ons brein.
Ja.
Dus ik, maar kijk, natuurlijk heb ik me erin verdiept. En ik denk dat dit is een beetje hetzelfde als religie. Iedereen moet het voor zichzelf weten waar hij of zij in gelooft. En we kunnen elkaar wel bevechten, bestrijden. In, dat is niet waar en dat is niet wetenschappelijk onderbouwd. En dat kan helemaal niet. En, ja, maar die bijna doodervaring wijst uit dat mensen wel degelijk het van een ander level en van een ander niveau kunnen bezien.
Ja.
En, maar goed, niemand kan het bewijzen. Want ja, als je dood bent, ben je dood. Dan kun je daar niet meer over praten.
Nee.
Dus ik denk dat dat echt een stuk is van wat geloof jij en waar sta jij voor?
En wat voelt
en
goed?
Wat geeft jou, ja, precies. Wat geeft jou rust? En mij geeft het rust dat mijn ouders er nog zijn.
Ja.
En mij geeft het rust dat zij in een energievorm ergens zijn en nog bij me kunnen zijn. En bij wijze van spreken op mijn schouders kunnen zitten, me kracht kunnen geven. Ja, dat geeft mij hoop, dat geeft mij rust. Dat zorgt dat de relatie weer doorgaat. Ja, ik geloof daarin. En daar kunnen mensen het niet mee eens zijn. Maar ja, zoek voor jezelf uit wat voor jou werkt. En succes daarmee.
Ja, mooi.
Wil niet hard klinken hoor. Maar het is meer van, kijk wat jij mooi zegt. Kijk wat voor jou goed voelt.
Ja, ja. En dat weet je donders goed.
Dat weet je donders goed.
Ja.
Ja, en, ik geloof er wel in. Ik denk mooi. Dat ze er zijn. Ja.
Nou, en tenslotte, Hoofdbaas, dat is een nieuw bedrijf waar jij binnenkort, of je bent er al mee gestart?
We zijn er, we gaan bijna starten.
Ja, bijna.
Bijna starten. Ik ben samen gaan werken met een oud klasgenoot van mij. We zaten samen in dezelfde klas op de hogeschool. Aparte wegen bewandeld. Hij heeft uiteindelijk een burn-out gehad. En is toen burn-out coach geworden. En mm-hmm. heeft een praktijk voor millennials en stress- en burn-out klachten. En ik natuurlijk beide ouders verloren, verlies en rouw. En eigen praktijk voor jongeren en jongvolwassenen met rouw. En toen zagen we wat berichten van elkaar op LinkedIn. En dachten we, wow, volgens mij moeten we met elkaar gaan praten. Want hoe tof zou het zijn om samen te werken? Twee jonge gasten, ervaringsdeskundig. Nou, toen zijn we een beetje gaan puzzelen. En een jaar geleden zijn we samengekomen. Nou, en een jaar later staan we aan de vooravond van de lancering van ons bedrijf Hoofdbaas. En dat betekent weer baas in je eigen hoofd worden. En we hebben verschillende modules die we behandelen. En het is dus een online en offline coachingspraktijk. Mm-hmm. Voor verschillende thema's. En we hebben, ik zal ze benoemen, de drukte in je hoofd. Angst en paniek. Burn-out. Nou, tegenslag, verlies en rouw. Dankbaarheid, vergeving en zelfvergeving. Eenzaamheid en mag ook niet ontbreken, gezond lichaam.
Mm, mooi.
En mensen kunnen zelf kijken welk thema bij hun past. Ze kunnen ook een test doen op onze website. En dan kunnen we een op maat gemaakt coachingstraject aanbieden, online en offline. En uiteindelijk komen er ook online modules die ze kunnen doen. En we gaan ook workshops geven. We gaan ook bedrijven meer op de preventiekant zitten van burn-out en tegenslag en rouw. Nee. Het is wat meer omvattend dan wat ik nu al heb.
Hoe doe je dat? Preventie van rouw of tegenslag? Hoe bedoel je dat?
Ten eerste denk ik bij rouw en bij burn-out van wat zijn de klachten? Dus hoe ziet het eruit? Dat kan dan op de werkplek zijn. Bij burn-out van iemand krijgt een korte lontje. Iemand die meldt zich ziek af en toe. Is erg moe de hele tijd. Wordt wat angstig. Haalt zijn targets niet. Mm-hmm. En wat kun je dan doen voordat iemand helemaal uitvalt? Wij gaan dan heel erg kijken naar de veiligheid in een team. Is er wel ruimte om te praten? Is er een vertrouwenspersoon? Wat kunnen we doen om weer de balans te vinden? Waar krijgt iemand energie van? Wat zijn de energienemers en gevers? Mm-hmm. En bij rouw is dat denk ik voornamelijk vanuit mijn eigen perspectief gekeken. Kijken wat heeft iemand nodig om weer rustig te integreren op de werkplek. Want mensen, dat was laatst ook op de NOS, een heel artikel daarover, dat mensen echt lang thuis zitten. En dat hoeft helemaal niet. Juist de afleiding van werk, waar ik net over had, het verliesgerichte en het herstelgerichte. Werk kan juist heel waardevol zijn voor het herstelgerichte. Dat je niet alleen maar blijft hangen in het verlies en in de rouw, maar dat je ook verder gaat, perspectief biedt, naar de toekomst kan kijken. Nou, en daar dus wat meer draagvlak voor krijgen. Dat is wat we willen bereiken met Hoofdbaas.
En dat lijkt me ook wel heel waardevol om, wel een moeilijke stap om weer naar je werk te gaan, maar toch weer onder
tuurlijk,
de mensen en niet meer geïsoleerd zijn.
Nee. Maar wij hopen dan echt het juist een extra element toe te voegen, is dat wij praten vanuit eigen ervaring. Dus wij weten ook hoe het is. Hoe zoiets door te maken, wat je kunt doen, wat fijn is vanuit de werkgever of vanuit de omgeving. Mm-hmm. Dus ik denk dat we op dat stuk iets heel moois kunnen toevoegen.
Ja, dat klinkt als mooie dingen. Wanneer gaan jullie live?
Volgende week.
Volgende week?
Volgende week. Dus dan hebben we het over rond 21, in de week van 21 september.
Kijk, dat zijn hele mooie dingen. Dan wil ik ook de luisteraars zeker aanbevelen om daar te gaan kijken. En ik wil jou bedanken voor alle waardevolle inzichten. Ik vond het een heel fijn gesprek. En ik hoop jij ook.
Ja, jij dankjewel, Chris. Ik vond het echt ik vond het heel waardevol. En je durft vragen te stellen, dus dank daarvoor. En dank dat je dit platform creëert voor mensen om aandacht te geven aan dit soort thema's. Echt fantastisch.